Ik denk niet dat de beste ideeën komen als je achter een wit blad papier gaat zitten. Het zal wellicht een tijd worden ook van mogelijkheden. De webshop is niet uw vijand, het is uw bondgenoot.
Hoe zullen we morgen ondernemen? En hoe zien we dat in innovaties van vandaag? Telenet Business en Tijdconnect presenteren De Verderkijkers. Eva Moeraert vraagt bedrijfsleiders van nu naar hun visie op de toekomst. Beluister nu aflevering 2 met Wouter Torfs.
Op deze zonnige ochtend kijk ik samen met Wouter Torfs uit over zijn hoofdkwartier hier in Sint-Niklaas. Wouter Torfs heeft weinig inleiding nodig. Hè. Als er één bedrijfsleider is die we allemaal kennen, dan ben jij het. Dan is het hem. 10 keer de beste werkgever van het jaar. Ik zag ook al dat je plaats tekort hebt voor al je awards hier in de lobby. Het is een man die er prat op gaat naar zijn werknemers te luisteren. Waar veel vrouwen graag voor werken of zouden voor willen werken. Goedemorgen, meneer Torfs.
Goedemorgen.
Hoe gaat het met jou vandaag?
Heel goed, zoals met weer. Hè. Oh. Dit is uitstekend weer om open schoenen te verkopen. Dus dat is echt wel een heel welkom cadeau deze weken na de sluiting natuurlijk.
Is dat zoiets als je opstaat, dat je naar het weer kijkt en denkt vandaag gaan we die schoenen verkopen? Is dat een reflex?
Een retailer die bezig is met fashion retail, die is heel gevoelig voor het weer, ja. Dat klinkt ouderwets, maar als het nu moest pijpenstelen regenen, dan zouden er veel minder klanten naar de winkel komen.
Wat staat er vandaag op je agenda? Mag ik dat vragen? Hoe ziet zo'n dag eruit voor jou vandaag?
Wel, na deze podcast dan hebben we deze namiddag management meeting. Met als bijzonderste agendapunt, en misschien is dat wel interessant, het middellange termijnplan, dus het 3-jarenplan, wat onze e-commerce manager gemaakt heeft voor onze webshop. Voor de verdere doorontwikkeling van onze webshop. Dat is het belangrijkste agendapunt deze namiddag.
Ja, we gaan er straks verder op ingaan. Ik wil even terugkijken op de afgelopen tijd, op de coronatijd. Hè. Waar ben je nu het meest fier op wat er gebeurd is deze afgelopen periode?
Ik ben het meest fier op de veerkracht en de flexibiliteit die we als organisatie aan de dag hebben gelegd. Ja, van de ene dag op de andere zijn alle winkels gesloten. Dus de omzet valt op nul terug. En we zijn op dat moment aan de inkomstenkant heel erg gaan inzetten op de ontwikkeling van onze e-commerce, van onze webshop. Die is in die periode in omzet, heeft die omzet maal 5, maal 6 gedaan. Maar dat veronderstelt natuurlijk heel veel flexibiliteit in de organisatie. In de zin van waar je warehouse voordien 1000 pakjes per dag klaarmaakte, werden dat er meteen 7 of 8000. Hoe ga je daarop organiseren? Hoe gaat de logistiek? Hoe zal het lopen met B-post? Dus ik ben heel, heel trots op die veerkracht en die flexibiliteit. Dat was een voorbeeld, de webshop, maar ook de manier waarop in het managementteam elke manager zijn eindverantwoordelijkheid heeft vastgepakt en in zijn of haar domein heeft beslist wat er nodig was, zonder te kijken naar mij, was een heel grote geruststelling.
Ja. Wat waren de moeilijkste dagen voor jou de afgelopen weken?
Moeilijkste dagen waren zonder twijfel, in alle eerlijkheid, de herstructurering die we hebben doorgevoerd en aangekondigd. Ja. Waar we wellicht de eerste waren in België. Vanuit de wil van transparant te zijn en snel de juiste dingen te doen en niet te wachten tot het kalf verdronken was, hebben we dat gedaan. Ik heb daar heel veel tegenwind voor gekregen. Ik werd beschuldigd van het misbruiken van het systeem. Ik doe er geen doekjes rond. Terwijl dat niet de bedoeling was. De bedoeling was om snel toch in te grijpen. 24 mensen die afvloeien op 700, dat is 3,5%. Dat is natuurlijk niet veel als je 60% van de omzet verliest. Maar anderzijds, elk individueel ontslag is uiteraard heel erg en raakt mij persoonlijk. Dus en dan dat label in de pers te krijgen van beste werkgever valt van zijn voetstuk en toont nu zijn ware gelaat. Ja, dat is niet in mijn koude kleren blijven zitten.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Heb je spijt van sommige uitspraken daar of niet? Zou je het opnieuw doen?
Ik denk niet dat ik het zo helemaal opnieuw zou doen. Ik denk dat ik het misschien nu wel iets politieker zou spelen en iets meer, misschien niet zo open en transparant communiceren. Misschien toch beter nog gewacht totdat er andere ontslagen vielen, want die zijn er natuurlijk ook gekomen.
Een week daarna.
Ja, en als je nog maar kijkt naar Brussels Airlines en naar Lufthansa, dat zijn dan de hele grote voorbeelden. Dan kun je de vraag stellen, waarin ging het in godsnaam bij Torfs over? Hè? Dus Ja, misschien wel. Maar anderzijds is transparantie voor mij een heel grote waarde. Het is voor mij ook een kenmerk van een great place to work. En ondanks alle cynisme dat ik ontmoet heb, blijf ik absoluut met mijn hart geloven in great place to work. Ook in moeilijke tijden. Het is dan veel spannender en moeilijker dan dat te zijn, als het allemaal natuurlijk roze geur en maneschijn is.
Ja, bij wie stort jij je hart dan uit op zo'n moment? Waar kan je terecht? Is dat hier op het werk? Is dat thuis?
Op beide plaatsen, hè. Hier op het werk waren de gewoonte om in die coronatijd met het managementteam elke week samen te komen, minstens om echt day-to-day crisis management te doen en te kijken wat is er nodig en dan niet te lang te discussiëren, maar in te grijpen. Dus, en in die vergaderingen is er altijd plaats voor wat wij noemen het emotioneel kwartiertje. Dat iedereen kan zeggen wat hij of zij voelt. En dat was echt wel nodig in die periode. En dan vind je wel steun bij elkaar, want laten we wel wezen, die keuzes die Torres maakte, dat waren niet alleen mijn keuzes, maar die waren gedragen door een team uiteraard. Ja, en thuis ook. Ik had het geluk dat onze zoon, die is uit de Verenigde Staten teruggekomen, ook om reden van corona, en hij en zijn kerstverse vrouw wonen bij ons. Dus dat was wel leuk om ook dan in gezins verband die dingen te kunnen delen.
Ja, met wie, als je een dilemma hebt, met wie bespreek je dat dan? Is dat met dat team van managers hier? Of?
Ja. Dat zal in eerste instantie in het managementteam besproken worden. En dan zoek ik echt naar consensus. Ik vertrek zelden met een idee van, allee, dat heb ik in mijn hoofd en dat zal het worden. Ik sta heel open voor shared leadership. Als er mensen zijn met betere ideeën, dan moet die zonder twijfel de voorkeur krijgen. Ik zal, als ik dilemma's heb die delicaat of persoonlijk zijn, die je niet kan aftoetsen in een team, omdat het misschien over iemand van het team gaat, wel al eens vlug onze externe bestuurders opbellen.
Ja, ja.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan Frans Kolruit, die toch heel aanwezig was in die coronaperiode. En ook in die pershetsen. En echt wel bemoedigend was en steunde. Ja, dat zijn zo de belangrijkste mensen.
Je zal het vandaag zonder Frans Kolruit moeten doen, meneer Torfs. Want ik zou om te beginnen jou graag een paar dilemma's voorschotelen. Dilemma's waar elke ondernemer deze dagen van wakker zou kunnen liggen. Goed?
Heel goed.
Eerste dilemma. Online contact versus persoonlijk face-to-face contact.
Ja, in de best mogelijke van alle werelden kies ik natuurlijk voor face-to-face contact.
Ja.
De intimiteit van het gesprek, van het persoonlijk contact, van iemand te zien en te voelen is onvergelijkbaar met de beste Zoom-call. Maar ik ben natuurlijk in de coronaperiode ook een volleerde leerling van het telemieten en Zoom-callen geworden. Dus dat was uiteraard heel gemakkelijk, ja, en heel efficiënt. En ik heb ook wel geleerd dat een aantal vergaderingen waar je moet voor verplaatsen veel efficiënter kunnen verlopen via Zoom. Dus niks kwaad daarvan. Maar een goed gesprek, of echt in de diepte, zoals bijvoorbeeld dit interview, het zou toch een andere kwaliteit hebben, denk ik, als het via Zoom moest gebeuren. Ja. Dus dan kies ik voor persoonlijk.
En naar klanten toe? Hè? Want jullie hebben die klanten moeten missen, dat persoonlijk contact met die klanten. Hoe verliep dat online?
Ja, we hebben heel erg ingezet om kwalitatief klantencontact ook online te krijgen. Te realiseren tenminste. Er waren in die eerste dagen dat de winkels dicht waren, hebben er letterlijk honderden mensen gebeld met de vraag van, wij willen iets online bestellen. We hebben dat nog nooit gedaan. Dus ja, we hebben natuurlijk veel oudere klanten. En we hebben dus een taskforce opgericht, of een cel opgericht, die specifiek die mensen beantwoordde en navigeerde doorheen de site. Dus met dezelfde vriendelijkheid die klanten bij ons in de winkels gewoon zijn, want dat is natuurlijk iets waar we een sterk punt van willen maken. Hè.
Ja.
Dus ook in de look and feel van de customer care proberen wij dezelfde hartelijkheid, de menselijkheid te laten voelen als wat we in de winkels hebben.
Het tweede dilemma, klaar voor? Blijf bij je leest of kijken naar opportuniteiten?
De twee. Maar ja, het is een dilemma.
Het is een dilemma.
Ja, dan zou ik nu zeggen, ik blijf bij je leest. En daarmee bedoel ik dan, in tijden van crisis is het toch goed om terug te vallen op de basics. Op de identiteit van uw bedrijf, van waar sta je eigenlijk echt voor? Wat is uw USP? Wat is uw ziel? Wat is uw purpose? Wat is uw reden van bestaan? En ik merk dat, naarmate dat je daar dat stevig in, in het bedrijf verankerd zit, dat die bedrijven toch meer overlevingskans maken dan meesurfen op de golven. En bijvoorbeeld, heel concreet voorbeeld, al wat onze klanten als eerder overbodig ervaren in de winkels, wordt veel minder aangekocht. Bijvoorbeeld de handtassenverkoop, die is helemaal stilgevallen. Ja, moet je niet van verschieten. Er zijn geen gelegenheden, er zijn geen feesten, geen communiefeesten, geen trouwfeesten. Dus men komt echt voor schoenen. Ja. Dus ook wat we verkochten aan decomateriaal en lifestyle-producten, dat is allemaal heel stil geworden. Maar de basics, kindersandaaltjes bijvoorbeeld, wat je nodig hebt, dat draaide heel goed. Dus kom toch bij die basics terecht. En tegelijkertijd, ja, het zal wellicht een tijd worden ook van mogelijkheden. Als er winkels gaan sluiten, misschien komen er vestigingen vrij, zijn er kansen, moet je toch ook die blik open houden, denk ik.
Het derde dilemma, ineens ook het laatste. Daadkracht versus draagkracht.
Ja, dat heb je goed gekozen, want dat zijn voor mij de twee basisdimensies in leiderschap. De yang-dimensie is daadkracht en de yin-dimensie, de vrouwelijke dimensie, is draagkracht.
Wat primeert op dit moment?
Ja, op dit moment primeerde eigenlijk daadkracht.
Ja.
Omdat je natuurlijk op korte termijn beslissingen moet nemen, contracten met leveranciers, met huisbazen, tijdelijke werkloosheid, marketinginspanningen, de webshop boosten, logistiek organiseren, veiligheidsmaatregelen door en door implementeren, waren allemaal staaltjes van daadkracht. Maar tegelijkertijd zijn we blijven investeren in draagkracht, ook in de zin van blijven peilen naar wat voelen onze medewerkers. Wat hebben ze nodig op vlak van zekerheid, van communicatie? We hebben bijvoorbeeld een all-hands-meeting gedaan in coronatijd, waar we dus twee sessies van 160, 170 deelnemers hadden, waar alle vragen konden gesteld worden. We gaan dat blijven doen, omdat grote events ook voor de komende weken wellicht uitgesloten zijn. En dat zijn toch voor mij manifestaties van draagkracht, waarin dat je peilt van, wat leeft er bij u, wat kan ik voor u doen? En de twee zijn nodig. Maar daadkracht was niet het belangrijkste.
Ja, jij moest beslissingen nemen op dit moment.
Ja.
Oké, als CEO ben je uiteraard bezig met het nu, hè? Maar verlies je ongetwijfeld de toekomst ook niet uit het oog? En laat ons daar nu eens naar kijken. Wat brengt de toekomst voor jouw sector, voor jouw zaak in het bijzonder, met het startpunt vandaag? Hè?
Ja.
Wat heeft de crisis jullie... Allez, was dat eigenlijk een katalysator van digitaal werken in de retailsector, nu de coronacrisis?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Uiteraard... hadden we al een webshop sinds 2012. Mm-hmm. Maar je ziet die dan toch echt fel doorgroeien in deze coronacrisis. In de zin van omzetten maal 3, maal 4, maal 5, maal 6 op bepaalde momenten. Nu dat de winkels terug open zijn, bijvoorbeeld de cijfers van vorige week, blijft de webshop plus 50% omzet draaien tegenover dezelfde week in 2019. Terwijl alle winkels open zijn. Dus we hebben toch het gevoel, en ik denk... Ik niet alleen, dat de consument toch een push heeft gekregen naar meer online kopen. Ja, en dan kom je natuurlijk uit bij dat appel van... dan moet je ervoor zorgen dat je webshop attractief is, gemakkelijk gevonden wordt, op vlak van fulfillment 100% op punt staat. Ja, en dan hebben we toch nog... En dat geldt niet alleen voor de Torfs webshop, maar voor vele Belgische en Vlaamse webshops... een achterstand op Nederlandse en Duitse webshops. Zo simpel is dat. Dat is ook niet ontgaan dat ik in de crisis een oproep heb gedaan rond koop lokaal.
Ja.
En ik meen dat ook. Door lokaal te kopen ondersteun je lokale economie, lokale tewerkstelling en je lokale weefsel waar je werkt, woont en werkt. Daar is helemaal niks mis mee. Maar dan moet je wel zien dat de lokale shops ook up-to-date en performant zijn en minstens op hetzelfde niveau staan van de buitenlandse shops. En dat is vandaag nog niet het geval. Ik moet daar heel eerlijk in zijn. En dan vanuit Calimero zeggen van koop bij ons. Want ja, nee, dat lukt natuurlijk ook niet.
Ja, en wat zijn daar de concrete plannen? Want je hebt vanmiddag een vergadering erover. Dus wat ligt er op tafel?
Ja. Er ligt dus het middellangtermijnplan voor onze webshop op tafel. Waarin dat we heel kritisch gaan kijken van waar staan we sterk? Wat zijn opportuniteiten? Waar moet aan gewerkt worden? Wat zullen de marketinginspanningen zijn? Hoe zal ons digitaal marketingbudget opgetrokken worden? Dat we toch nog meer aanwezig zijn. Op welke kanalen? Ook op vlak van talent, human resources. Welke mensen hebben we niet aan boord die we nodig hebben? Dus ik wil echt wel een tand bijsteken in het digitale. Maar dan wel vanuit de omnichannel-formule. Vanuit het geloof dat het unieke aan ons retailmodel is omnichannel. Waar dat winkels en webshop naadloos, frictionless samenwerken. Dan moet het onderscheid zijn met de pure players. De hele grote internationale die toch geen winkels hebben. Mm. Als we ergens een verschil kunnen maken als local hero, denk ik dat het op dat vlak is. Maar het is absoluut een momentum om nu na te denken en niet te snel te zeggen van ja, de webshop heeft het goed gedaan. Hij doet 50% meer dan vorig jaar. En dan een beetje zelfvergenoegd te zeggen van het is allemaal goed. Nee, het is niet goed genoeg. Ja. Je moet maar eens, als stout papier buiten staat, een tour doen door een wijk en zien welke dozen, kartonnen dozen het meest buiten staan. En dan wil ik nog wel wat meer geeldozen van Torfs zien buiten staan.
Ja, dat snap ik. Je zegt er gaat meer geld en budget naar de e-commerce gaan. Is dat ten koste van een ander budget? Of ga je budget vrijmaken daarvoor? Of,
Is dat ten koste van een ander budget? Binnen marketing is er een duidelijke shift naar online marketing vanuit klassieke marketing. Dat is, die budgetten worden herbekeken. Onze winkels, we hebben geïnvesteerd de voorbije jaren in een nieuw winkelconcept. Van de 78 winkels zijn er vandaag 30 verbouwd in het nieuwe winkelconcept. Dat zijn ook de 30 grootste, waar de grootste hefboom op zit. Het komende jaar, anderhalf jaar, van vandaag tot eind 2021, zal er geen extra budget zijn om meer verbouwingen te realiseren. We gaan moeten schulden aan de bank afbetalen, want we hebben overbruggingskrediet gekregen. Of we gaan dat moeten opnemen, is tot dusver niet nodig geweest. Dus voorlopig is daar on hold en zal het vooral digitaal zijn.
Ja. Ook de profielen, daar had je het daarnet ook over. Ga jij mensen eigenlijk herscholen of ga je nieuwe profielen aantrekken om die e-commerce te doen?
Ik denk dat we nu bezig zijn met 2-3 vacatures van online marketing profielen die we nog zoeken. Mensen herscholen, zeker op dit moment. Touchons du bois, laat ons hout vasthouden. Loopt de verkoop in de winkels goed? Maar ja, we zijn maar 2-3 weken bezig. Dat is goed verlopen. Ik ben er heel blij mee. Als dat zo kan blijven, dan zitten we safe. Als dat niet zo is, stel dat er dan toch winkels verlieslatend worden, ja, dan gaan we moeten kijken van of dat die mensen kunnen gerecupereerd worden, die naar de e-commerce kunnen komen, naar de logistiek kunnen komen. Dus daar zijn we nu volop mee bezig.
Ja. Denk je dat het winkelen gaat veranderen? Is online shoppen het nieuwe normaal aan het worden? Of?
Ja, online shoppen is voor een nieuwe categorie van mensen het nieuwe normaal geworden. Of ze hebben het ontdekt. Ja. Ze hebben ook het gemak ontdekt. Maar ik denk ook dat er minstens op dit moment is er een nieuw normaal op vlak van offline shoppen. Als je klantengedrag ziet vandaag in de winkel, dan is dat anders dan 2 maanden of dan 3 maanden geleden. 3-4 maanden geleden kwamen we met z'n allen zaterdag en zondag winkelen. Dat is gedaan. Ja. We merken nu dat de weekdagen aan belang gestegen zijn en de weekends geminderd zijn, omdat mensen de drukte mijden. Zal dat blijven of niet, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat toch voor een stukje nieuw normaal zou kunnen worden. De klant verwacht ook nog altijd service bij Torfs, want we zijn ervoor gekend, maar op afstand. Dus de klant is wel gesteld op veiligheid en de medewerker uiteraard ook. Dus dat zijn toch nieuwe drivers waar we moeten mee rekening houden, waar we onze weg moeten in vinden. Want het zou heel gemakkelijk zijn van het is nu volledig self-service, trek er uw plan mee, maar dat Torfs ook niet. We willen die service geven, maar dan op een veilige manier die goed aanvoelt voor de twee partijen.
Oké. Zijn er digitale initiatieven die u elders heeft opgemerkt of inspiratiebronnen die je elders ziet? Je denkt van, ja, dat wil ik ook meenemen hier.
Ah, ik denk dat er voor ons nog altijd veel te leren is van grote internationale modesites. Bijvoorbeeld van Zalando, om geen namen te noemen. Mm-hmm. Dat is toch nog altijd state of the art. Goed, en we kunnen er maar van leren.
En wat kan je daaruit leren dan?
Bijvoorbeeld, ik heb nu een survey gekregen van een digitaal bureau waarin dat zij zeggen dat op vlak van awareness Torfs veel minder scoort dan bijvoorbeeld die site. Dus dat op dat vlak, op vlak van SEO en spontaan gevonden worden, ja. dat we nog inspanningen kunnen leveren. Ik heb ook geleerd dat op vlak van eens de verkoop gesloten is, is bij Torfs gedaan. Maar daar vraagt men dan nog, schrijf eens een review, hoe zijn die schoenen bevallen? En dat is heel, dus dat zijn van die kleine zaken, maar ja, goed, allez, daar kunnen we van leren en een stap vooruit zetten. Hè.
We komen aan het laatste item van de podcast en dat is het verdrag van quarantaine. En samen met jou en de 4 andere ondernemers die ik zal spreken, maken we zo'n verdrag op. En daarin mag je 1 inzicht stoppen. 1 inzicht dat je gehad hebt de afgelopen periode. Wat zou jij opnemen? Wat heb je geleerd en wil je niet meer lossen?
Wat heb ik geleerd en wil ik niet meer lossen en stop ik in het verdrag van quarantaine? Ja, dan denk ik toch dat het de waarde is van transparante communicatie. Op momenten dat het van crisis. En als het moeilijk gaat, heeft een mens een reflex om zich af te zonderen. En angst isoleert mensen. Iedereen, mij ook. En het gevaar is dan dat iedereen in zijn bubbel zit. En dan is er heel veel ruimte om te piekeren over doemscenario's. Terwijl als je in die open gewoon vertelt waar de zaken op staan. En dat is een mooie quote. Je zegt, facing the brutal facts, but never lose hope. Dus kijk de brutale feiten onder ogen, maar verlies nooit hoop. En deel en ga ervan uit dat je samen veel kan overwinnen. En dan moet je in contact blijven treden en blijven communiceren. Dat is zeker een wat ik ga meenemen, moest er nog eens een tweede golf komen.
Oké, ça va. We noteren het in het verdrag van quarantaine. Ja. Wouter Torfs, heel erg bedankt voor dit gesprek.
Heel graag gedaan.
En nog veel succes.
Dank u wel.
Bedankt dat je luisterde naar de Verderkijkers. En wil je ook weten hoe Mark Noppe, Martin Tempels, Vicky Geunes en Jonathan Berthe verder kijken naar de toekomst? Abonneer je dan op de podcast via Spotify of via een podcast-app naar keuze. En als je deze podcast interessant vond, vertel het gerust verder of laat een recensie achter via je app. Tot de volgende en blijf zeker zelf ook verder kijken.